Na het snelle oprukken van de geallieerde troepen door Noord-Frankrijk en België werden in de LKP plannen gemaakt om door grootscheepse spoorwegsabotage het geallieerde offensief te steunen. De plannen daarvoor werden opgesteld door Johannes van Beijnen, alias Frank. Op 25 augustus 1944 werd hij tot het landelijk sabotagecommandant benoemd en daarmee nam hij de leiding van de LKP van Bob Scheepstra over. De bewapening van de knokploegen werd aanmerkelijk verbeterd door de wapendroppings die eind augustus vanuit Engeland op touw werden gezet. Op 28 augustus vond de eerste dropping van wapens en explosieven plaats bij Voorthuizen op de Veluwe. Dat was het begin van een nieuwe taak van de KP, het semi-militaire verzet. Toen op 2 september vanuit Londen het bevel tot uitvoering van sabotageacties kwam, bewezen de KP'ers hun doeltreffendheid. Alle opgegeven spoorlijnen werden vernield. In grote delen van het land kon geen trein meer rijden. Enkele verbindingen met Duitsland werden verbroken. Koos Michel was als lid van de Twentse KP van meet af aan betrokken bij dergelijke sabotageacties. Later werd hij bovendien belast met de inspectie van de terreinen waar de droppings werden uitgevoerd. Het contact met Engeland was inmiddels aanzienlijk vereenvoudigd. Want Huize Litwina, het Twentse KP-hoofdkwartier in Zenderen, vormde als het ware een vooruitgeschoven post van de geallieerden.
In die tijd was het zo dat wij mensen van de overkant hadden. Dat was majoor Bringgreven, die belast was met de coördinatie van John Olmsted, een Engelsman. Of een Amerikaan, geloof ik dat was. En een marconist, Bunny. Die kwamen toen ook op het hoofdkwartier in Litwina. En daar hadden wij dus constant contact met de overkant en werden ook allerlei wapendroppings geregeld. Je moet niet vergeten, we zaten toen net in de periode dat de geallieerden steeds verder opdrongen. Dus zij wisten wel wat wij nodig hadden. Laat ik maar zo zeggen, de hoofdzaak was natuurlijk wapens, springstof en wat er verder meer annex is. Daar ging het praktisch altijd om. En het mooiste was natuurlijk dat je radiozenders, want er zijn ook diverse keer radiozenders mee naar beneden gekomen, omdat er ook wel eens een keer in verloren ging. En dat waren natuurlijk heel belangrijke zaken. Er werd een bedieningcode opgesteld. En de marconist, die ging bijna altijd op een andere plek. Tenminste, in het begin zal het misschien niet geweest zijn, maar ik meen dat het altijd zo was dat de marconist op een heel andere plek gestationeerd was dan waar wij het hoofdkwartier hadden. Mochten de Duitsers de radio peilen, dat ze niet direct bij ons terechtkwamen. En via die codeberichten van het hoofdkwartier werd natuurlijk gezegd, Wij willen graag wapens hebben. Hè? En als dat van andere plekken, van de Veluwe of zoiets, want daar zijn ook wapens van ons naartoe gegaan. Als daar niet voldoende wapens waren, dan werd ze dus in die september daar bij ons gedropt. Ja. Toen het hoofdkwartier van Zenderen eigenlijk opgeblazen is. Na die tijd ben ik eigenlijk ook officieel vertegenwoordiger van hoofdkwartier geworden om alle afwerptreinen te beoordelen. Want daar was natuurlijk niet iedere trein voor geschikt. Het moest in ieder geval zover, 50 kilometer van afweergezet staan. Dus het moest eigenlijk het liefst waren gebieden hebben die weinig bewoond waren. En als het ergens op een gebied was, dan had altijd druk eerst gekeken, wonen er ook mensen die niet vertrouwd zijn. En aangezien wij in Overijssel over het algemeen daar niet zo erg veel last van hadden. Maar je kon natuurlijk nooit weten of ze later aan het praten gingen als er iets gebeurde. Ik kan me nog herinneren dat ik bij Alst een keer dat ik gevraagd werd dat en dat afwerptrein hebben ze opgegeven. Wil je er eens even naartoe gaan en kijken? En toen zei ik ja, een hoogspanningsleiding achter, nou ja, vlakbij, praktisch overheen. En ik heb gezegd, kan niet. Er was natuurlijk een bewakingsploeg van het veld. Maar ik was over het algemeen de instructeur. Hè? En die moest een lettercode overzijnen. En Je moest een bepaalde lijn die lichten zetten waarin als het vliegtuig kwam, dat meteen de lichten omhoog gingen en de code gesignd werd. Dat was in hoofdzaak mijn deel. De bewaking van de trein die was vooruit werd die even besproken, hoe of wat. Maar afhankelijk van het trein was er natuurlijk de ene keer meer bewaking nodig dan de andere. Want de treinen waren allemaal verschillend. En ik kan me herinneren dat ik bij Vriezenveen hebben we een keer in het veen een wapendropping gehad. Nou, dat is een vrij ontoegankelijk trein, bij wijze van spreken. Het Westerveen, bij Vriezenveen. En nou ja, daar woonde wel ergens een NSB-boer, laat het maar zo zeggen. Een NSB-landbouwer. Maar dat was er wel zo ver van af en die heeft ook niks gemerkt verder dat het daar was. Maar bij de afvoer van wapens moesten wij daar ook mee oppassen. Hè, dat we die een beetje dat we daar een beetje met de kring omheen gingen. Ja. Hoor eens, over het algemeen waren er een stuk of 25 van containers waren dat. En dat waren dus, ik weet niet of je ze kent, maar dat waren langwerpige, om zo te zeggen, pijpendozen. Hè? En die waren behoorlijk zwaar, dat is zo. Maar er waren altijd boeren die paan en waar beschikbaar stelden. En op zo'n manier werden over het algemeen de wapens vervoerd. En meestal werden de eerste nacht werden ze voorlopig opgeslagen. Want dan herinner ik me nog bij Tillichten, bij Denenkamp, dat daar eigenlijk een wij wapens daar verborgen hebben in, het was een ruw terrein, in sloten, hè, en daarna weer afgedekt hebben. En die zijn later met de auto, want dat was toen in die tijd, kon je gemakkelijk met een auto rijden, hè, of makkelijk, maar in ieder geval, daar hadden we beschikking over de auto, en werd het gewoon met de auto opgehaald later. En op adressen afgeleverd waar wij ze naartoe wilden hebben, want daar had ik ook niks mee te maken. Hè? Dat werd door het hoofdkwartier bepaald. Hè? Die groep moet wapens hebben, die groep moet wapens hebben. Maar dat is natuurlijk een heel goede zaak dat je dat van elkaar gescheiden hebt. Hè? En die moet niet meer weten wat strikt nodig is. En bovendien, wat had ik ermee te maken, was natuurlijk zwaar nodig. Maar dat was zo'n kwestie van distributie eigenlijk, hè, van de wapens.